goed, de avond, geliefde, waar we ook maar mogen zijn. Het is geweldig dat we deze dingen mogen beleven om zo met Gods woord de wereld rond te gaan, als het ware. En ik zou graag beginnen eerst met de Bijbel te openen en net bij het eerste boek, het eerste hoofdstuk. En dan kunnen we daarna zien hoe de Heer ons allemaal verder leidt. Want daar zijn we geheel van afhankelijk, of het in studie is of in onderwijs. Genesis, hoofdstuk 1, vers 1. Heel eenvoudig. God die vertelt ons hoe het is en wat de bedoeling is. En als we dat zien en opvolgen, dan is dat één grote zegen. Genesis 1, vers 1. In de beginning schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. We zullen bidden. Vader, we danken u zozeer voor de duidelijkheid van uw woord. Heer, wat een zegen dat het is dat we dat zo mogen lezen. Dat we mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. Heer, dat gij in die dingen niets veranderd hebt. En dat gij altijd weet. En weet dat we mogen geloven. Heel bijzonder iets. Dat we zo, dat gij dat woord zo gegeven hebt. En dat we dat zo mogen aannemen. Ja, dat we het ook zien. Want 's avonds is het donker. 'S morgens wordt het weer licht. Heer, dat hebben we al lang gezien. Maar het is wel heel bijzonder dat het donker was voor die tijd. Maar dat hebben wij nooit gezien, dat het zo lang donker was. Dat het niet licht was, maar dat het licht gekomen is. En zo was het ook in ons leven. Het was heel lang donker. Duister. Maar toen kwam het licht. De Heer Jezus Christus. Dat Hij in ons leven kwam, ons licht gaf. Een hele vernieuwing. Een hele belevenis. Ja, Heer, we danken u dat we er zo over kunnen lezen in uw woord. Hoe bijzonder het is dat de Heer Jezus gekomen is. Dat hij ons heeft laten zien wie hij is. Dat hij licht geeft en dat hij het licht is. Dat we op hem kunnen vertrouwen. Dat we daarin kunnen leven. Ja, eeuwig leven. Eeuwig leven. Heer, wat een wonder dat dat is, eeuwig leven. Want het leven hier is heel kort. Zeer kort. Gauw voorbij. Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Komen niet meer terug. We danken u, Heer, voor uw woord. Dat ons zo'n rijkdom geeft. En we dragen deze tijd nu aan u op, in Jezus' naam. Amen. Wil ik eerst met u lezen nog, Psalm 121. Psalm 121. Een hele mooie psalm. Ja, het zijn, al de psalmen zijn mooi, maar sommige spreken anders tot ons misschien. Psalm 121. En daar lezen we. Zegt, staat boven een litamaal op. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Ja, eigenlijk gezegd, dat doe ik hier ook. Want als ik het raam uitkijk, zie ik de bergen. Het is hier nog overdag en dan zie ik de bergen. Van waar mijn hulp komen zal. De hulp komt dan van boven de bergen, niet van de bergen zelf. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is helemaal mooi. Als je in Psalm 121 kijkt en je slaat even je ogen om naar Psalm 123, Dan staat er gelijk, ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemelen zit. Ah, dan hebben we gelijk, zijn we op het goede evenwicht. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Terug bij Psalm 121. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, nog slapen. De Heer is uw bewaarder. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, nog de maan des nachts. De Heer zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Ik vind dat eigenlijk daar haast een parallel bij. Wanneer we in Johannes 10 zouden lezen, gaan we nu niet doen. Maar dan zien we de schapen en de kudde. En de plaats waar ze samenkomen s'nachts. Zo, bewarende plaats. Nu ga ik even terug naar Genesis weer. En dan ga ik naar Genesis 22. En dan lezen we. Ik zit nog in Leviticus en dat is niet ver genoeg. Genesis. Oké. Genesis 22. En dan lezen we iets heel bijzonders. Dat is over Abraham. Abraham maakt heel wat mee in zijn leven. Hij heeft een lang leven gehad, in ieder geval in vergelijking met onze dagen. Maar hij heeft ook heel wat meegemaakt in die dagen, want eerst had hij geen kinderen. En tenslotte heeft hij een zoon van zijn vrouw, door zijn vrouw. En dan gaat er iets gebeuren. En ja, dat komt best aan. Wat doen we daarmee? Nou, dat gaan we bekijken. Genesis 22. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham beproefde. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Zou u dat ook zeggen? Als God zegt, waar bent u? Waar bent u? We hebben al gauw het idee van, wat gebeurt er nu gebeuren? Nou, dat is inderdaad zo. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. Hij kloofde het hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zei tot zijn jongeren, blijf gij hier met een ezel. Ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Oh, dit is spannend. Dit is heel spannend. Ik zou dat tenminste wel denken dat dat heel spannend was voor Abraham. Maar ook voor Isaac. En Abraham nam het hout van het brandoffer en legde het op Isaac, zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en ze beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham, zijn vader, en zeide, mijn vader. En zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? Goeie vraag. Zat er geen lam bij er? Dat is wel wonderlijk. Ze gingen aanbidden. Ze gingen offeren. Maar geen lam bij zich. En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Gelooft u dat ook? Abraham geloofde dit. En toch ging die verder. Ik zou zeggen, al de weg leidt mij mijn eiland. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac. En legde hem op het altaar, boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Dat is een heel eind. Hier gaan we een heel eind. In het vertrouwen op God. Kunt u God vertrouwen? Wilt u God vertrouwen? Durft u God te vertrouwen? In alles? In een algehele overgave. Van, in dit geval mag ik gerust zeggen, van het leven. De zoon was zijn leven. En als we kijken in de Bijbel, dan komen we dat geregeld tegen, de vader en de zoon. En hier, de vader en de zoon. En de vader, die heeft een brandoffer nodig. Een geliefde, de vader in de hemel, heeft een brandoffer nodig. Waarvoor? Voor onze zonde. Voor onze zonde. En als er een voorbeeld is in de Bijbel, er zijn er vele, maar is toch wel een heel spannend voorbeeld. Een heel bijzonder voorbeeld. Hoe God laat zien. Door Abraham en Isaac heen. Want Isaac was gewillig. Veronderstel dat u de zoon was. Zou u gewillig zijn? Veronderstel dat u de vader was. Zou u gewillig zijn? Dit is het antwoord dat God dus geeft. En hier zijn ze. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar en hij schikte het hout. En bond zijn zoon Isaac. En legde hem op het altaar bovenop het hout. God gaat helemaal in duidelijkheid door met hoe het offer werkelijk is. Hij laat dit zien. Ook zien we dat later vanzelf. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. God zal zichzelf. In hoeverre vertrouwt u God? Abraham vertrouwde God tot het einde toe. Hij had geen idee wat God zou doen, maar hij gaf in ieder geval zijn zoon helemaal over als een offer voor God. Dat betekende ook daarin dat hij zichzelf overgaf aan God. Een absoluut vertrouwen houdt niets terug van God. Heel bijzonder. Een geweldig krachtig voorbeeld. Hier zo. Van Abraham. Strekte zijn hand uit. Nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren. De engel des Heren. Riep tot hem van de hemel. En zeide. Abraham. Abraham. En zeide. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Wat een woorden. Je mag je natuurlijk wel een beetje afvragen, en dat zullen de meesten ook wel doen, is zo, zou dat niet een hele zucht van verlichting geweest zijn? Want hij zag toch wel dat dit verder ging? En tegelijkertijd, wat ging God doen? Nu kunnen wij verder kijken en terugkijken en zeggen ja. God die had dat al beloofd, helemaal in het begin. En hoe ging hij dat volbrengen? En hier geeft hij dan ook nog eens een heel voorbeeld aan. Heel bijzonder. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Er is. Hebt u God zo vertrouwd? Zo vertrouwd. Ik vertrouw op God. Wat betekent dat? Algehele overgave. Iemand zei pas nog dat, ja, dat is een van de dingen die ze geleerd hadden. Algehele overgave. Is er bij u een algehele overgave? God wil uw volledige aandacht hebben. En ik hoef u niet te vertellen dat Abraham, die had de volledige aandacht voor God. God had zijn volledige aandacht. Dat moet heel spannend geweest zijn. Wat gaat God nu doen? Het gaat niet, wat ga ik nu doen? Dat was niet het probleem bij Abraham. En dat hoeft ook niet het probleem bij u te zijn. Wat ga ik doen? Dat is geen probleem. En dan, wat gaat God doen? Wat gaat God doen met en voor uw leven? Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft alles gedaan wat nodig is. Want 2000 jaar geleden heeft God zijn zoon geofferd. En dat ging wel helemaal terug verder dan Abraham. En het gaat nu nog steeds door voor ons. Dat hij zijn zoon geofferd heeft. Voor u en mij. Misschien, en moeten kijken hoe bijzonder het is. Want God die wilde weten, is hij Godvrezende? Zie, dat staat hier in vers 12. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. En uw zoon, uw enige van mij, niet hebt onthouden. Hier is toch duidelijk een werking van verwachting van algehele overgave van de mens die God gelooft. Die God gelooft. Het is makkelijk om te zeggen, want het eerste hoofdstuk van Genesis open gaat, om dan te zeggen, ik geloof. Dat is niet zo moeilijk. Maar wanneer er een beproeving komt, een testing, ik zie vooral die mannen met de instrumenten die bezig zijn, en wanneer ze de diensten opnemen en zoal, dan zijn ze soms bezig met het testen, even kijken of dit werkt. Daar gaat het om. En ja, dan moet je zekerheid hebben, maar in dit leven is er geen zekerheid. Er is maar één zekerheid. God heeft zijn zoon gegeven, zodat ik eeuwig leven zal hebben. Er is maar één vraag daarbij. Gelooft u dat? Ik bedoel niet, zegt u daar zomaar, ja, dat zal wel tegen. Nee, heeft dat uw leven? Of zijn er belangrijkere dingen in uw leven? Ik zou denken, het eeuwige leven, we zeggen net, ja, de tijd gaat snel, uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. En dan hebben we het nu over eeuwig leven? Dan kun je niet zeggen, hoe lang is dat, want er is geen einde aan. En wij zijn toch wel gewend aan een eind van het jaar, een begin van het jaar, een nieuw seizoen, en ga zo maar door. Dat is er allemaal. En dan is een tijd van leven en een tijd van sterven. Maar nee, geen sterven meer. Een eeuwig leven. Ziet u er naar uit? Ik wel. Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met hem. Die ons het eeuwig leven gegeven heeft. Wat een bijzonderheid. Om nooit meer te sterven. Nooit meer ziek te zijn. Nooit meer geen pijn. Nooit meer, maar bovenal om in zijn tegenwoordigheid te leven, te zijn, te beleven, te verwonderen. Er komt geen einde aan die verwondering. Zelfs in het dagelijks leven hier kun je toch dingen zien die geregeld veranderen. Maar daar te zijn bij de Allerhoogste, bij de Heer Jezus, bij hem die zijn leven gegeven heeft, voor u en voor mij. En ja, dan zie je hier een Abraham die krijgt er als het ware toch wel een hele voorsmaak voor, want die heeft inderdaad zijn zoon ook op dat blok gehad en dat kon maar even verder. Dat neemt niet lang van daar naar daar. En dan ziet u hier. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Jehovah Jireh. Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide, ik zweer bij mezelf, spreek de Heeren, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet hebt onthouden. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen. Geweldig, we deze dingen zo mogen lezen. Wil ik even graag met u naar het Nieuwe Testament gaan, dan gaan we naar het boek van de Romeinen. Romeinen. En dan gaan we naar het vierde hoofdstuk van Romeinen. Het is niet iets onbekends, maar het is wel iets dat heel warm is, heel krachtig is, heel wonderlijk is ook. En dan gaan we gewoon lezen. Hoofdstuk 4 van Romeinen. Wat zullen we dan zeggen? Dus we hebben al gelezen wat we gelezen hebben. Dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees. Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardig is, zo heeft hij roem. Maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? Ah, dat is mooi. En Abraham geloofde God. Abraham geloofde God. Wat een uitdrukking, hè? En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Hij geloofde. Nou gaf hij wel het bewijs dat hij geloofde. Maar hier is het bewijs tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade. Maar naar schuld. Denk je dat het met werken kan bereiken? Nee, zegt hij. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Bijzonder is dat, hè? Ja, daar kan je toch gewoon in genieten, als het ware, hoe God dat beschrijft. En dat voor ons geeft, zo duidelijk. Zo duidelijk. Ik zou haar zeggen, laat ons eventjes kijken, houd dit maar vast, misschien komen we hier wat terug, je kunt nog het weten, naar Hebreeën 11, daar staat dat ook. En dan ga ik wel van het eerste vers aflezen en dan zien we wel hoe we verder gaan. Hebreeën 11, vers 1. Zoek het op. Het is altijd belangrijk dat u zelf ziet wat er staat. En dat gelooft. Geloof niet wat iemand zomaar zegt. Het gaat om wat God zegt. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid. Dat hebben we al gelezen. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Dat is toch al wonderlijk, hè? God zegt, er zij licht. En daar is licht. Zon, maan komt eraan. Tja, nog toetag, toch allemaal mooi licht, hè. Nu ook kijk naar buiten, zo geweldig dat die wolken rollen daar zo langs de hemel heen en over de bergen heen. En daar zie je wonderlijk. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alsof God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Zie, het gaat helemaal door, hè? Wij denken natuurlijk aan sterven is het einde, maar dat is het niet. Ik zou wel zeggen dat is het begin. En vooral wanneer we leven hier op deze aarde, dan is vooral het sterven aan uzelf, aan mijzelf, dat is het begin van het leven. Want zolang als we ons eigen leven vasthouden, dan is het een dode zaak. Ja, de mens zal misschien niet gauw zo kijken, maar het leven begint pas wanneer de Heer Jezus Christus bij u of mij komt wonen. En daar in de kracht van de Heilige Geest dat leven geeft. Dat nieuwe leven. Dat krachtige leven. Dat leven dat een belevenis is op zichzelf. Waar we kunnen vertrouwen op God en niet op onszelf. En Hij is bij machte om zo te leiden dat het God behaagt en dat het u en mij rust geeft. Kom tot mij, zegt de Heer Jezus. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Kent u dat? Kent u die rust? Bent u wel gekomen? En zegt, Heere, ik kom tot u voor rust. Ik ben vermoeid in dit leven, met dit leven, door dit leven. En ik kom tot u om rust. En dan kan je mooi rustig zijn. Oh, wat een rust straalt eruit van de Almachtige. Ik lees verder. En dan wordt er geschreven over Enoch. En dan zeggen we dit in vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is, degene die hem zoeken. Ja, het heeft natuurlijk ook geen zin om tot God te komen als je niet gelooft. Dat is toch, wie komt er nu tot God? Er zijn mensen, ja, je komt ook tot God. Nou, die komen helemaal niet tot God, ze geloven niet. En dan denken ze dat ze, nee, zo werkt het niet. Moet je kijken, hier is één, dat is toch wel heel bijzonder. We gaan even terug naar Enoch, dat is in vers 5. Door het geloof is Enoch weggenomen geweest. Opdat hij de dood niet zou zien, hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagt. De Heer Jezus die komt terug op de wolken des hemels en dan gaan we hem zien. Dan gaan we hem zien. Want hij komt om ons te halen. Daar is Enoch een beeld van. Ineens was Enoch vertrokken. Hé, waar is hij gebleven? Ja. Hij is naar huis. Wij zijn op reis naar huis. Kent u dat? Wij zijn op reis naar huis. Jongens, wat een reis dat is. Hè? Nou, daar is Enoch helemaal een beeld van. Dat zien we dus dan. Hij was vertrokken, ze waren hem kwijt. En ze zochten waarschijnlijk naar hem. Maar nee, hij was weg. Zo, even later krijgen we dit bericht. Hij is naar huis. En zo komt de Heer Jezus. Die komt ons halen. En dan zijn we naar huis. En dan zullen ze wel zeggen. Ja, die mensen worden altijd wat anders. Maar goed, die zijn naar huis. Gaat u ook naar huis? Of als de Heer Jezus komt om u te halen, bent u niet gereed? Blijft u dan hier? Dat is een verschrikking. Daar moet je even niet aan denken. Nee, wanneer hij komt om ons te halen, om de plaats die hij gereed heeft aan u over te dragen als het ware, oh, wat een dag zal dat zijn. Maar we gaan verder, want er komt hier een ander. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Het gaat hier dus helemaal over het geloof. Gelooft u dit? Nou, ik kan u dit vertellen. Dat als u komt praten met de mensen van Noach's dag, dan zal ik u wel vertellen, ze zeggen, ja, wij zijn allemaal verdronken. En dan zijn we
niet bij de Heer Jezus gekomen. Omdat we, ja, we hebben de gek gestoken met Noach en zijn ark bouwen. Die is toch wel 100 jaar bezig geweest met ark bouwen. Wat een gebouw dat geweest is. Wat een bouwwerk. En wat een, ja, dat is toch nog wel een hoop handwerk geweest. In ieder geval, Noach. Ja. Ja, die is behouden. En de rest? Ja, die is niet behouden. Kent u deze woorden? Niet behouden. Noach en zijn gezin waren behouden. Maar er zijn veel mensen. Nee, die zouden dan lachen als je erover had. Dat blijkt toen wel. Hé, hey, die dwaas. We hebben nog nooit geen water gehad hier. Nee, er zijn andere dingen die je ook nog nooit gehad hebt. Maar die er zo kunnen zijn. Als u ziet al de rampen al die er nu zijn op deze wereld. Wat denkt u dat er dan zal zijn? Geen idee. Maar ik zal blij zijn en dankbaar zijn wanneer de Heer Jezus terugkomt en zegt, je huis is klaar. Je plaats is klaar. Ah, wat een dag als ik hem ontmoeten mag. Met hem. Ja, daar zien we naar uit. In ieder geval, hier gaan we nu verder met vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan. Dus hij was al gehoorzaam omdat hij van zijn plaats moest. En hij moest naar het land uit en naar een andere plaats die God hem wijzen zou. En vers 9 zegt, door de geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte. En we gaan wat verder. In vers 11 krijgen we, door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven. Boven de tijd, die was al oud. En overmits ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. En zo zie je al die mensen die door het geloof. En moet u kijken wat er staat in vers 12. Daarom zijn ook van één, en dat één verstorvene, zoveel in menigte geboren als de sterren des hemels. En als het zand dat aan de oever de zee is, het welk ontallijk is. Deze alle zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben er zelf van verre gezien en geloofd. Hé, hey, ze hadden het nog niet gezien, maar wel geloofd. Hoe zit dat bij u? U hebt het misschien ook nog niet gezien, maar wel geloofd. Ja, er is veel dat ik nog niet gezien heb, maar wel geloofd. Wat God zegt, daar kunnen we alleen maar amen op zeggen. Het is waar en zeker. Het vertrouwen om te leven met God. Gewoon iedere dag. Wetende dat we een hemelse Vader hebben die zorgt. In alles. In alles. Ja, en dan kan het soms wel eens heel kort aan zijn. Dat zag je wel bij Abraham. Dat duurt niet lang. Want de hand is hier om te slachten. En God die zegt, even wachten. Dan wachten we even. We leren stil te zijn voor God. Te luisteren naar God. Er is zo weinig luisteren. Kinderen luisteren niet naar ouders. En ga zo maar door. En dat is natuurlijk, kun je zeggen, ja, dat is een oude man die dat zegt. En nee. Ik denk dat dat een hele duidelijkheid is. Er wordt niet geluisterd. En nou luisteren naar God, dat is best iets heel bijzonders. Want daar hebben mensen altijd al last mee gehad. In de dagen van Noach. Net denken we even van. In de dagen van Abraham. In de dagen van Lot. Heel Sodom en Gomorra ondersteboven luisterden. Nee. Lotte ging zelfs zijn zonen waarschuwen. Nee, luisterden niet. Zijn dochters. Nee, luisterden niet. Het is toch wat? Het is toch ook wat? Je zou toch denken, hè, dat mensen toch niet naar God willen luisteren. Waarom toch niet? Hoe komt dat toch? Dat mensen zo zelf bezig zijn. Vaak bezig gehouden worden. Er is altijd iets of iemand die je bezighoudt of probeert bezig te houden, zodat je je aandacht niet aan God geeft. Pas ervoor op. geef je aandacht aan de Heer. Zo, hier lezen we iets verder en dan gaan we naar in, even kijken. In vers 17 hebben we dus wat we net gelezen hebben in Genesis. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Dus het was helemaal niet, Abraham was niet aan het einde van zijn verhaal, bij wijze van spreken. Nee, hij wist dat als hij al die zoon zou offeren, dat was geen probleem voor God om uit de dood op te wekken. Ah, is dat niet geweldig? Hier hebben we een God die alles in zijn hand heeft. Behalve de mens die niet wil. Behalve de mens die niet wil. Die laat hij zijn gang gaan. Ik zou niet graag hebben dat God mij mijn gang liet gaan. Ik ben blij dat hij alles wel corrigeert. Nee, dit kan niet. Maar dat gaat alleen met overgave. Overgave. Hebt u een leven dat overgegeven is aan de Heer? En zijn leven wordt het dan. En dat zien we dus hier. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis, wedergekregen heeft. Hoe was het? Wel, zie, Abraham en zijn vrouw, die waren oud. Die waren beide oud. Dus te oud om kinderen te krijgen. Ja, dan gaat het niet meer door. Ja, wel, God is op de troon en die beslist wat er wel of niet gebeuren zal. En dus die had beloofd. En die laat dan de belofte soms tot voorbij de tijd wanneer we denken, het kan niet meer. Ah! Hij is het antwoord. Hij niet alleen geeft het antwoord, maar is God ook uw antwoord op al uw zaken in uw leven? In uw leven met hem, is hij uw antwoord? Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Is dat een duidelijkheid? Dat is toch de grootste duidelijkheid die er is in het leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Zou de Heere niet duidelijk antwoorden wanneer u die vraag stelt? Wacht u daar ook op? Ja, wachten is soms moeilijk. Dat weten we. Maar tegelijkertijd is wel heel belangrijk. Eén ding is zeker. God heeft geen haast. U misschien wel. Maar God heeft geen haast. God die zegt, even wachten. En zo vaak in mijn eigen leven heb ik toch moeten zien. God zegt, even wachten. Of, dit wordt verzorgd. Zie, wanneer God de dingen verzorgt, dan zijn ze goed verzorgd. Wanneer we zelf gaan zitten knoeien, en we kunnen zelf tegen God een beetje aanhouden, en zeggen, Heer, ik heb nog wel een hele tijd zitten wachten, maar ik... Ja? Bent u werkelijk aan het wachten? Is het werkelijk allemaal Gods werk in en met en door uw leven? Is dat de verantwoording die wij gekregen hebben? Oh. Vindt u het moeilijk om iemand te vertrouwen? Ja. Je kan best eens verkeerd uitkomen als je mensen vertrouwt. Nee. We hebben het over God vertrouwen. En die faalt nooit. Ik heb vaak met heel veel verbazing, kan ik gerust zeggen, door dit hoofdstuk heen gelezen. Hoofdstuk 11 van Hebreeën. Heel wonderlijk. Door het geloof. Door het geloof. Gewoon vertrouwen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Ja, dat kan ik gerust zeggen. Alles van begin tot eind is allemaal van hem. Zoek je dat zelf uit? Nee, zoek je zelf niet uit. Dat zoekt hij wel uit. Eén ding is zeker. Als hij het uitzoekt, is het goed. Doe ik het zelf? Oh, dan weet je niet wat je allemaal kunt verwachten. Dan kan het een hele moeilijke zaak worden. Dan zou je er moe van worden. Wordt u wel eens moe van uzelf? Ik kan het me goed voorstellen. Ja, maar één ding is zeker. God wordt niet moe van u, maar God wacht wel op u. Wacht u op God? Misschien wel niet. Oftewel, misschien wel niet graag. Maar God wacht wel op u. Wie moet er meer geduld hebben, u of God? Ik denk dat God wat meer geduld heeft met u en mij dan wij hebben met hem. Wat een liefde als je denkt dat hij zijn zoon gegeven heeft. We hebben er een klein stukje over gezien, over gelezen. We gaan even terug naar waar we het laatst waren, dat was in Romeinen 4. En dan gaan we daar nog even verder lezen, want hij maakt daar doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is toch wel een bijzonder iets, hè? Die de goddeloze rechtvaardigt. Hij ziet niet te wachten op uw werken, of op mijn werken. Ik hoef niet te denken dat ik nou iets goed gedaan heb. Nee, alleen de Heere kan iets doen. Ook door u of mij. Maar hij moet het dan wel doen. En dat lezen we hier nou. En dan lezen we hier verder. Het is ook gelijk ook David. Dit is Romeinen 4, vers 6. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zonder werken. Laat dat heel duidelijk zijn. Dat neemt een hele tijd voor mensen dat eigenlijk eens doorhebben. Want ze willen zo graag iets zelf doen. En ja, zaligheid is juist niets zelf doen. Is helemaal op God vertrouwen. Het is zo heel anders. Hoe de mens denkt. Gewoon denkt dat wanneer hij iets goed doet, denkt goed gedaan te hebben. En daar opbouwt en daar eigenlijk als het ware een rekening bij de Heer in deed. Ja, wel, zo werkt het dan toch niet. En dus hier is het. David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn, welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis? Oh, dan gaan we terug naar Abraham. Of ook voor de vooruit, dus die niet besneden zijn. Want wij zeggen dat Abraham met geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was, of in de vooruit? Niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. Hij was dus nog niet besneden. En heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid door het geloof, die hem in de vooruit was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van alle die geloven. In de vooruit zijnde. Zie, dus hij was nog niet besneden en toen geloofde hij. Ten einde ook hun de rechtvaardigheid toe te rekenen. Zo hier is het ons allemaal toe te rekenen, als we alleen maar geloven. Geloven. Wat een mooi woord is dat eigenlijk, hè? Dat geloven. Kunt u dat zien? Dat is een volledig vertrouwen op degene die we geloven. Wanneer we denken aan onze God, onze Vader, of we denken aan de Heer Jezus Christus, die zijn leven gegeven heeft voor u, voor mij, aan het kruis, dan ja, geven we onszelf daaraan over, dat hij heeft alles betaald voor mij aan het kruis. Dat kan toch niks anders voortbrengen dan een geweldige dankzegging. Dank u Jezus, dank u Heere, dank u Vader voor uw Zoon. Dank u voor dat machtige werk. Moet u even denken aan alles. Mag u mijn leeftijd inschatten en dan zeggen, al die jaren, met al die zonden, en vergeven. Er is niets dat ik kon goed maken. Maar God heeft vergeven. Want de Heer Jezus heeft dat gedragen aan het kruis. Zeg maar 2000 jaar geleden. En dat heeft hij gedaan voor een ieder. En zegt u ja of nee daartegen? Neemt u dat aan of zegt u ik zal er zelf al voor zorgen? Geliefde. Wat een geweldig iets om in dankbaarheid te leven met de Heer Jezus Christus. Tot God de Vader, die dit geweldige werk gedaan heeft. Om zondaren zalig te maken door zijn Zoon aan dat kruis te nagelen. Ik ga even terug naar Hebreeën. En dan ga ik even naar het tweede hoofdstuk. Hebreeën 2. Dan wil ik. Nee, Hebreeën 1. Sorry, het is Hebreeën 2. En dan in Hebreeën 2, laat me dit met u lezen. In vers 8 lezen we deze woorden: alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor, wat staat er dan? Allen, voor allen de dood smaken zou. Geliefde, wat een geweldige overwinning daar geweest is aan dat kruis. Daar was Isaac en Abraham in die werkzaamheid een beeld. Hey, er moet een lam geslacht worden. En hier is het lam van God, de Heer Jezus Christus, die geslacht is. Waarvoor? Voor u en voor mij. Voor de zonde van de gehele wereld. Wilt u dat aannemen? Of denkt u dat u het zelf al gaat klaren? Wie kan die vracht van zonde en ongerechtigheden en eigen wil, wie kan die dragen? Niemand. Niemand. Het is geen wonder dat een wereld in de war zit en gebukt gaat en straks verdrinkt in zijn eigen ongerechtigheid. En als u een beetje kijkt, dan kunt u dat nu ook zien. Er zijn zaken die zinken in de ongerechtigheid. En geliefde, wat een wonder van genade, dat God dan zijn hand neemt en u er zo uitneemt. Tot zijn eer. Wanneer? Wanneer u beleden hebt dat Jezus Christus is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Dat hij al uw zonden vergeven heeft. Dat hij alles op zich genomen heeft. Dat hij zo verheerlijk mag worden. Oh, inderdaad zullen we straks, zoals we dat lezen in Openbaring 5, dan zullen we daar straks zijn en ons op de knieën vallen. Waarom? Om hem te eren, te verheerlijken. Want hij heeft dat gedragen. Hij die zonder zonde is. Die heeft onze zonde op zich genomen. Opdat wij bij God mogen komen. En zo die verheerlijking mogen zien. Wat een bijzonder leven is dat. En dat zijn bloed reinigt van alle zonde. Hebt u nooit dat de zonde u zwaar ligt? Dat de zonde op u zit als het ware? En dat u niet weet hoe u links of rechts moet gaan? Dat u niet weet hoe u verder zal gaan? Dat is de zonde. Zo zijn we. Maar dat is iemand die mijn plaats ingenomen heeft. Die voor alles betaald heeft. Ik kan terugdenken over de jaren. En dan hoef je nog geen eens zo oud te zijn. Maar over de jaren, wat je gedaan hebt, waar je geweest bent en hoe je geweest bent. Geliefde, dat kun je geen eens allemaal nagaan. En de Heer Jezus, die heeft dat allemaal gedragen. Hoe is het mogelijk? Wel, hij is God. Hij heeft dat afgelegd. En als een mens die zonder zonde geboren is, wij zijn allemaal in zonde ontvangen en geboren, wat die zonder zonde is, heeft hij alles betaald. En dan leven zijn bloed reinigt van alle zonde. Wat een bevrijding. Wat een heerlijkheid. En dan ook straks zal dat zijn wanneer we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Ik kan niet anders dan hem eren, hem loven, hem prijzen. Dank u. En dat mag ik ook nu al doen. Dat mag ik nu al doen, want ik mag nu al leven. In dat blijde vooruitzicht. Dat blijde vooruitzicht dat er is. Oh, wat een dag als ik hem ontmoeten mag. Ja, als u zo naar de Heer Jezus mag gaan. En je mag dat weten. De absolute zekerheid. Hij is Heer en nu is Hij Heer van mijn leven. Hij wil gewoon de Heer zijn van uw leven. Uw lijden. U bevrijden. Wat is de grootste bevrijding eigenlijk die u tegenkomt? Dat is bevrijd worden van uzelf. Je staat van te kijken hoe onderdanig je bent tegenover jezelf. Het was beter om zo onderdanig te zijn tegenover de Heer Jezus. Die oude mens die wil allerlei verkeerde dingen. Maar de nieuwe mens, oh, die wil een godzalig leven. Een vernieuwd leven. Een machtig leven. Geliefde, u ziet het allemaal hiervoor is. En hier zien we dat ook als we lezen hier in het woord van God, hoe bijzonder dat het is. En ik lees hier vers 13, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid van het geloof. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn. Want waar geen wet is, er is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat ze naar genade zij, ten einde de belofte vast, zij al de zaden. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook uit het geloof Abrahams is. Welk een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem, aan welke hij geloofd heeft. Namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren. We lazen al in het eerste hoofdstuk van Genesis, hij is de schepper. En hij is de schepper aller dingen. En hij schept nieuwe dingen. We lazen ook in Psalm 121 van deze dingen, hoe hij uw leven wil leiden, bij de hand neemt, bewaren wil, iedere dag opnieuw. Is hij die bewaarder. Hij is niet alleen de bewaarder Israëls. Hij is de bewaarder van mijn leven. Hij wil de bewaarder zijn van uw leven. Uw leven met hem. Een heel vernieuwend leven is dat. Alzo. En die de doden levend maakt. En roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Welke tegen hoop, op hoop, geloofd heeft. Dat hij zou worden een vader van vele volken. Volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad zijn. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alleen verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftes Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde, wat een mooi woord, hè? Ten volle verzekerd zijnde. Niet ja, ik hoop het. Ja, ik denk het. Ja, het zou wel eens kunnen komen te gebeuren. Nee, dat is het niet. En ten volle verzekerd zijnde. Want u gaat misschien uw auto verzekeren. En hoe verzekert u hem dan? Ten volle? Man, dat is onbetaalbaar. En hier kun je voor het eeuwige leven onbevlekt, volkomen verzekerd zijn. En wat zegt u daartegen? Ja, ik moet er nog eens over nadenken. Wat is daar over na te denken? Het is een gave van God. Hij heeft zijn zoon gegeven. En in hem de volle verzekering. Krijg je nergens anders. Daar kan ik je op een briefje geven. Ten volle verzekerd zijnde dat het alleen hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Oh, zie, die God, die willen we eren, die willen we danken, die willen we loven, die willen we prijzen, die willen we volgen. Ah, er is niemand zoals hij. En dan is daar zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die ons voor onze zonde betaald heeft. Betaald. Het is wel eens mooi, ik heb wel eens gehad dat we ergens naartoe gingen en dat er iemand was zegt, ja, ik ga die reis jou geven en die zal ik betalen. Nou, dat is mooi, dank u. Ik heb nooit geen problemen met zulke dingen. En nu komt God, die komt naar je toe en die zegt, ik heb het al betaald. De reis is betaald. Je plaats is gereed. Ga je mee? Dacht u dat in de dagen van Noach, dat het Gods bedoeling was om al die mensen te laten verdrinken? Nee, daar kozen ze zelf voor. Ze hadden allemaal een ark kunnen maken, net als Noach. Maar ze maakten allemaal grappen over Noach. Want dat ging ze niet best af. Geliefde, wat is de mens? Wat is de mens? En wat zit erachter? Zonde. Ik ben in zonde ontvangen en geboren. En er is geen weg uit. Alleen door Jezus Christus, onze Heer, de Zoon van God, die zijn leven gegeven heeft, zodat u en ik mogen leven tot in de eeuwigheid. Ik bedoel leven. Sommige mensen denken dat leven, dat feesten is op zijn aards. Wel nee, dat is helemaal niet waar. Dat kan nooit zo zijn. Want als je van een feest terugkomt en je bent een half kachel en je bent er half ziek van, dan weet ik wat, dat is toch geen feest? Dat is het raarste feest dat ik ooit gezien heb. Maar zo feesten mensen. Nou, dan zie je toch al hoe dwaas dat die mens is. Dat neemt toch geen directeur van een weet ik wat, om te zien, als je zo leeft, dat is gewoon beestachtig. Oh, misschien willen dit niet mooi, maar zo is het wel. Ik ben hier niet om mooie dingen te vertellen, alleen de mooiste. Ik vertel niet gewoon mooie dingen, ik vertel de mooiste dingen, de beste dingen, de grootste dingen, de rijkste dingen. Allemaal gegeven van een hemelse Vader. De hemel die ziet blauw en die zegt, kom! Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Daar zitten ze helemaal in elkaar gedoken, niet wetende wat te doen, van welke kant op te gaan. En daar is de Heer Jezus uitnodigende. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Rust! Wijst u me eens iemand aan die in de rust leeft? Die kun je nergens meer vinden. Ik weet niet dat ze er geweest zijn. Maar nu zie je ze niet veel. Rust. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. En daar kun je rusten. O, geliefde, we mogen rusten in een volbracht werk van de Heer Jezus Christus. Wat een bijzonderheid. We zien hier door de Bijbel heen, ik hoop dat het u een smaak geeft, een taste geeft, zeg maar, maar een smaak geeft om daar nou eens verder in te kijken. Wat heeft God allemaal gegeven? Ja, want wat God gegeven heeft, is voor u, is voor mij. Door het bloed, door het leven en het sterven van zijn zoon. Door het gaan naar het kruis. Anders had dat niet gekund. Er moest iemand zijn. Die geen zonde kende. Daar geen gemeenschap mee was. Met zonde. En hier is de volmaakte mens. De Heer Jezus Christus. Van het begin af aan is er niemand geweest. Tot nu toe. Zoals hij. Zal er ook niemand zijn. Alleen hij. Alleen mijn Heer, mijn Heiland, mijn God, de Heer Jezus Christus. Kent u hem? Ik bedoel niet, hebt u van hem gehoord? Nou, kent u hem betekent een hartsbelevenis met hem. Een dag aan dag gemeenschap met hem. Een liefde van hem en zo ook voor hem. Allemaal. Door hem. Het is allemaal van God gegeven. Van onszelf hebben we dat niet. Maar door hem? Ah, geweldig wat hij ons geeft. De vrijheid en de vrede. De rust en de kracht. Dag aan dag draagt hij ons. Die God is ons heil. Vader, we zeggen u zo dank. Voor de gave van uw zoon. Wat een wonder van genade, liefde, trouw, dat gij zo uw zoon geeft. Bedankend voor het werk van uw Heilige Geest, die gekomen is om zondaren tot de Heer Jezus te brengen. O, en ze dan te leiden in dat leven dat van hem is. Vader, we danken u voor het kruis. We danken u zo voor dat nieuwe leven. Door het kruis. Vader, wat een bijzonderheid. We bidden dat gij zo ieder leven, ja, dat we mogen aanspreken tot u komt en zegt, neem mijn leven, Heer, en laat het toegewijd zijn aan uw eer. O, ik wil een kind van God zijn. Dat dat het antwoord mag zijn vandaag van velen. En God zal het allemaal uitwerken in een ieder zijn leven. Tot zijn eer en heerlijkheid. Wij zeggen u dank. In Jezus' naam. Amen.